Geliefde gemeente, de achterliggende week is Krijn de Jong overleden. En ik denk dat het op best veel mensen indruk gemaakt heeft. Omdat zijn leven op veel mensen indruk gemaakt heeft. Zijn woorden, zijn houding, zijn daden. En als hij nu overleden is, wat zou je dan wensen? Maar dan denk je aan de nabestaanden. Daarvan zou je zeggen, dat geldt in elke familie. Hè, dat je hoopt, bidt, dat de Heer erbij is. Dat het getuigenis tot zegen mag zijn. Maar in dit geval, als je denkt aan hetgeen hij gedaan en gezegd heeft, is er wat mij betreft nog iets anders. Je hoopt ook dat anderen zijn werk doorzetten. Dat gebeurt ook. Maar je voelt ook wel, er zijn sommige mensen die zijn uniek. Er zijn er niet zo heel veel van. Dat er mensen in zijn geest, in de liefde voor de waarheid, de liefde voor de medemens, dat werk voortzetten. En dat mag ook het verlangen zijn en dat is ook de inzet van mensen. Dat dus wat gedaan is, dat niet stopt als iemand wegvalt. Als dat voor zo'n sterfelijk, zwak, gebrekkig, want dat was die ook toch in alles. Net als iedereen. Een gebrekkig mens, als het daarvoor al geldt. Hoeveel te meer dan voor hen die niet gebrekkig was. In de meest aansprekende persoon op deze wereld zien we eigenlijk maar een kleine afspiegeling van dat wat in Christus is. In zijn woorden, in zijn daden, in hun houding, is dat zo'n volkomenheid. Maar ook Jezus ging weg. Hij is gestorven. Maar dat was het einde niet voor Jezus. Hij stond weer op. Maar hij maakte wel duidelijk, ik ga weer weg. En dan, als dan de Heer Jezus weggaat. Wat is dan de bedoeling? Wat is dan de hoop? Dat anderen zijn werk voortzetten. Nee, niemand zal dat kunnen op dezelfde manier. Maar wel door dezelfde geest. Dat is wat de Heer Jezus tegen zijn discipelen vertelt. Als hij eigenlijk wel laat merken, hij vertelt het hier nog niet, maar wel laat merken, hij heeft al ook al eerder lang verteld, dat hij weggaat. Hij zegt, ik blijf niet hier. Wat gaan jullie nu doen? Zetten jullie dan het werk voort waar ik mee begonnen ben? Daarvan horen we uit Lucas 24, als kerntekst vers 47. Lucas 24, vers 44 tot 49 is min of meer de tekst, maar de kern is vers 47, waar we lezen, en in zijn naam gepredikt worden, bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. Tot zover dit woord van God. De prediking van het evangelie. Drie gedachten. Waarom over Jezus? Als tweede, waarom in de wereld? Als derde, waarom vanuit Jeruzalem? De prediking van het evangelie. Waarom over Jezus? Waarom in de wereld? En waarom vanuit Jeruzalem? Dus als eerste, prediking van het evangelie over Jezus. De Heer Jezus, zoals bekend, zoals genoemd, de Heer Jezus die is gestorven. En de discipelen waren hem kwijt geweest, maar hij was weer teruggekomen. Hij had zijn discipelen opgezocht. En terwijl ze eerst het toch niet zeker wisten, of twijfelden, of schrokken, heette ze van overtuigd, ja, ik ben het zelf. En ze zagen, Jezus is daar weer. Hij is in ons midden. Het is wel anders dan het geweest is, maar het is dezelfde die het altijd was. Jezus leeft. En op wat voor manier? De eerste woorden die hij gebracht had waren deze. Vrede zij jullie. Hij was daar met zijn vrede. Nu leeft Jezus weer. Nu is hij weer bij hen. Wat zal het dan goed kunnen zijn? Want nu hoeft hij niet meer te sterven. Dat kunnen de discipelen nu wel zeker weten. En toen hij eerst bij hen was, toen heeft hij gedurig gezegd, ja, ik moet wel een keer gaan sterven. Want er moet betaald gaan worden. De straf van God moet gedragen gaan worden. Dat kon niet anders. Dat heeft hij ook nog een keer uitgelegd. Moest de Christus niet lijden? Het kon toch niet anders? Nou, dat beseffen ze dan langzamerhand. Maar dat is dan ook gebeurd. Nu is die betaling gedaan. Dan hoeft hij niet meer te sterven. Want zo is het toch bij God, hè? God is rechtvaardig. Als iets een keer betaald is, hoef je niet nog een tweede keer te betalen. Dat zit toch in het normaal ook zo. Het kan niet zo zijn dat je iets gekocht hebt bij de winkel. Je hebt alles betaald. En dat daarna de baas van de winkel komt en zegt, hey, maar je moet nog betalen. En je zegt dan, ja, maar ik heb het al betaald. Ja, maar je moet nu ook betalen. En dat kan niet. Als je betaald hebt, is betaald. Dan is het klaar, voldaan. En Jezus heeft betaald. Dan is het gebeurd. Voor altijd. Met één offerande heeft hij in eeuwigheid geheiligd degene die door hem tot God gaan. Schrijft de apostel. Eén offer. Dus nu mogen de discipelen weten, hij is bij ons en hij sterft nooit meer. Dan zal hij bij hen blijven. Toch? Nu de Heer Jezus verlost is, opgestaan is, al het werk klaar heeft, hoeft hij nooit meer te gaan. Maar dat is niet hoe het is. Dat heeft hij tegen de Emmausgangers gezegd. Je kunt dat teruglezen. Meelezen in vers 26. Moest de Christus niet deze dingen lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? Dus er staat niet, moest hij niet lijden, de dood in en dan weer bij ons terugkomen, maar in zijn heerlijkheid ingaan. Dat is waar hij naartoe ging. Daar kwam hij vandaan. Hij is uit zijn heerlijkheid naar deze aarde gekomen, maar dan moet hij ook weer terug. Dat zegt de schrift. Dat zegt de Heer Jezus. Dus hij is wel opgestaan, maar niet om nu altijd hier te blijven. Hij gaat weg. Terwijl je zou zeggen, wat zou het geweldig zijn, niet alleen voor de discipelen, maar voor iedereen. Als nou de Heer Jezus zou blijven, en als nou de Heer Jezus overal zou gaan preken, overal zou gaan zeggen wat hij gedaan heeft en wat er nodig is voor de mensen. Maar dat is niet zijn plaats. Hij moet in zijn heerlijkheid ingaan. Hij hoort bij zijn Vader. En hier op aarde, het is ook, je zou kunnen zeggen, hij wil geen luie onderdanen. Hij wil niet dat zijn discipelen het aan hem zouden overlaten. Nee, hij zegt, ik ga naar mijn Vader. Jullie moeten ook gaan. Jullie moeten gaan preken. Het werk waar ik mee begonnen ben, moeten jullie voortzetten. Wel op een andere manier. Want Jezus moest het werk doen. De discipelen moeten ervan vertellen. Aan de ene kant dus moeten ze het werk voortzetten. Het werk van God moet door de discipelen doorgaan. Maar het is wel weer anders. Want niemand van de discipelen heeft het werk gedaan. Niemand heeft betaald voor de zonde. Niemand is zelf opgestaan. Zij kunnen het alleen vertellen. En je zou kunnen zeggen, Dat kunnen zij beter dan de Heer Jezus. Kun je dat snappen? De discipelen kunnen het beter dan de Heer Jezus. Natuurlijk kunnen ze niet beter preken dan de Heer Jezus. Maar er zijn twee dingen waarom de Heer Jezus nou zijn discipelen gebruikt. Het eerste is, hij zegt eigenlijk tegen de discipelen en tegen ons ook: weet jij van mijn genade? Weet je wat ik gedaan heb? Hoe ik je opgezocht heb? Hoe ik je zonde vergeven heb? Ga dat nou eens tegen anderen vertellen. Vertel tegen anderen wat een groot werk ik aan je ziel gedaan heb. Als je gered bent uit de dood, vertel eens tegen anderen dat ze ook gered kunnen worden uit de dood. Als een verloren zondaar naast verloren zondaren. Dat kunnen mensen op een bepaalde manier beter dan de Heer Jezus. Want de Heer Jezus die had geen zonde. De Heer Jezus die hoefde geen genade te krijgen. Hij was al volmaakt. Maar wij moeten van genade hebben. En de discipelen hebben dat geleerd. Denk maar aan Petrus. Ik denk dat de kinderen dat ook wel heel goed weten van Petrus. Hè? Petrus dacht eerst, ik kan het wel. Ik weet het wel en ik heb het wel. Maar toen ging die de Heer Jezus verloochenen. En toen voelde hij, ik ben het helemaal niet. Ik ben een zondaar, ik ben een groot zondaar. Maar toen kwam de Heer Jezus. En die kwam tegen Petrus vertellen. Petrus, die kwam eerst vragen, heb je me lief? Ja, zegt Petrus, dat wel. Ik heb het wel gezegd van niet, maar het is wel zo in mijn hart. Ik heb u zo lief. Het wonder van uw genade is zo groot. Nou, zegt de Heer Jezus, dan kun je het vertellen. Weid mijn schapen, hoed mijn lammeren. Toen kon Petrus tegen iedereen zeggen, ik heb gedwaald als een verloren schaap. Dat hebben we net gezongen, hè? En als jij ook nog zo dwaalt, dan is er een herder. Een goede herder die verloren schapen zoekt. Je kunt spreken vanuit de ervaring. En er is nog iets. De Heer Jezus kon maar op één plek tegelijk zijn als mens. Als God niet. Als God is die over de hele wereld. Maar als mens is die maar op één plek tegelijk. En daarom heeft hij nou discipelen vergaderd. En de discipelen die kunnen het breder gaan vertellen. De discipelen moeten gaan preken. En er zijn er overal discipelen. En die discipelen die mogen weer anderen opleiden. En er komen steeds meer predikers over deze wereld. Om te vertellen wie Jezus is. En dat is de kern. Vertellen wie Jezus is. De Heer Jezus zegt het zo. In mijn naam prediken. In de naam van Jezus moet gepreekt worden. Met het gezag van Jezus. Dus als mensen dan zeggen, ja, maar wie denk jij wel dat je bent om te kunnen vertellen? En dan zou een knecht van God moeten kunnen zeggen, ja, maar mijn meester heeft mij gezonden. Het is zijn gezag. Ik verzin het niet. Het gaat niet om mijn waarheid. Het gaat niet om mijn gevoel of mijn idee. Het gaat om Jezus Christus. Hij is koning. Hij is profeet. Hij is degene die zegt wat het is. In zijn naam. Op zijn gezag. Maar waarom nog meer? Waarom Jezus? Waarom moet mensen niet maar over God verteld worden? Misschien hebt u wel eens een gesprek met anderen die niet in God geloven. Of amper. Geloof. Ja, misschien is er wel wat, maar ja. Ook misschien ook wel geloven ze helemaal niet in God. Nou, probeer mee te een gesprek te hebben. En dan heb je het al snel vooral over God. Of God bestaat. Wie God is. Dat is ook belangrijk. Maar als het alleen over God gaat, is het algemeen het over God. Dan kunnen mensen nooit tot God komen. Als mensen wel geloven dat God bestaat, dat er maar één God is, dan kennen ze daarmee die God niet. Er is maar één manier om God te kennen. Dus het is echt wel mooi als je gesprek hebt met mensen en je mag ze toch erop wijzen dat God bestaat en ze zeggen, ja, dat is misschien toch wel waar. Maar het is maar zo gebrekkig. Op die manier komen ze nooit verder. Ze hebben Jezus nodig. Zegt Petrus later ook. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven door welke wij moeten zalig worden. Dan de naam van Jezus. Waarom Jezus? Ik moet even denken aan een gesprek dat ik gisteravond had met een beveiliger. Die vertelde dat hij ook gelovig was. Maar hij zei ook, dat is pas sinds een paar jaar. Hij was eigenlijk helemaal niet met het geloof opgegroeid. Dus als hij dan tegen anderen erover vertelde, dan hield ze altijd de boot af. Ze wilden eigenlijk niet echt over God praten. En toch, dat herkenden we allebei, toch zijn er veel mensen wel met een soort leegte. Op een bepaalde manier zijn ze op zoek. Op een bepaalde manier vragen ze zich af, ja, is God er nou? En hoe zit het nou? Er is wel een soort verlangen. Maar als je erover gaat praten, dan zijn er veel mensen die zeggen, nou, weet je, dat is toch voor jou. Dat is prima, maar voor mij hoeft het niet. Ja, maar jij weet niet wie God is. Je zit er wel eens af te vragen, wie zou er nou zijn? Zou God er zijn? Zou er iets zijn? Hoe zou dat zijn? Ja, maar daar hoef je niet over te praten. Ik zeg, ja, waarom denk je eigenlijk dat mensen dan de boot afhouden? Nou zegt hij, als je gaat ontdekken wie God is, dan moet het anders. Dan moet je leven anders. Als je gaat ontdekken wie God is, dan moet je leven veranderen. Dan gaat God bepalen. Dus het is wel heel veilig, hè, om te denken, ja, maar ik geloof wel in God. Ja, ik weet weinig van God, maar ik geloof wel dat er iets is. Maar verder hoef ik me niks van aan te trekken, want het is toch maar iets of iets heel ver weg. Maar als je gelooft dat God God is, dan gaat God spreken tegen je en dan gaat God je vragen stellen. Dan ben je aan God verantwoording schuldig. Hoe sta je tegenover God? Hoe leef je met deze God? En dat is natuurlijk voor ons ook de vraag, hè? Dat is niet alleen voor mensen die maar een beetje vaag geloven, maar ook voor mensen die zeggen, ja, maar ik ben wel geloven en ik ga wel naar de kerk. Is God echt in je leven? Of doe je er eigenlijk niet zoveel mee? Als je er meer over na gaat denken, dan moet je je aanpassen. Is God echt? Besef je diep dat God God is? Ja, maar dan klopt er iets niet. Als God op afstand is, hoef ik me niet druk te maken. Maar als God dichtbij komt, als God komt kijken, als Gods ogen mijn leven overzien en mijn hart inkijken, dan deugt het niet. Precies. Dat is wat de Heer Jezus in een paar woorden hier ook vertelt. En in zijn naam gepredikt worden. Bekering. God komt dichtbij. God is persoonlijk. God weet van ons en dat vraagt om bekering. Dan kan er niemand op de hele wereld zijn die zegt, nou met mij zit het eigenlijk wel aardig goed. Bekering. Omdat God een levende God is. Maar dan is er zo'n probleem met God. Daarom zegt hij er gelijk iets bij. En vergeving. Bekering en vergeving. De enige weg om je te bekeren. De enige weg om te geloven dat het goed kan komen met God is vergeving. De enige vergeving. De enige manier waarop je echt vergeving kunt krijgen is door Jezus. Dat is wat hij hier ook zegt. In zijn naam gepredikt worden bekering. Dus als verteld wordt wie Jezus is, dan voel je, het zit niet goed met mij. Deze God, die zal toornen over mijn zonde. Maar dan kan er ook in de naam van Jezus gepredikt worden vergeving. Vergeving dat het goed wordt. Omdat hij voor de zonde betaald heeft. En alleen in de naam van Jezus is vergeving. Geloof je dat? Alleen in Jezus is vergeving. Je kunt nooit buiten Jezus omdenken dat je het wel goed kunt maken. Dat God op een gegeven moment wel vriendelijker over je gaat denken. Dat je zelf wel een paar stappen dichter bij hem kan komen. Je gevoel dat je niet, dat je wat meer tevreden bent, dat is niet wat je helpt. Alleen Jezus. En zijn offerande. Zijn verzoening. Waarom Jezus? Omdat er geen God is zonder Jezus. De Vader van Jezus is de enige God. En waarom Jezus? Want Jezus is de enige weg tot God. Geloof je dat? Gelooft u dat? Kent u Jezus? Ja, ik weet wel van Jezus. Ik weet wel dat hij zo nodig is. Maar kent u dan ook dat wat erbij hoort? Die woorden die Petrus, of die de Heer Jezus zelf die vertelt, in zijn naam gepredikt worden. Bekering en vergeving der zonde. Die twee woorden houdt hij dicht bij elkaar. Er is geen vergeving zonder bekering. We geloven in Jezus, maar we passen ons leven niet aan. Dat kan niet. Maar er is ook geen bekering zonder vergeving. Dat je zegt, nou ik pas toch mijn leven aan, dat moet toch goed komen. Maar je kent Jezus niet. Trek dat niet uit elkaar. God trekt het niet uit elkaar. Bekering tot God. Vergeving door Christus. Aan de ene kant zegt de bekering, die roep van bekering. U moet, ik moet, jij moet alles doen. Je hele leven moet op de kop. Dat is Gods appel op je. Alles moet veranderen, 100% anders. Totaal de andere kant op. Bekering. Maar dan tegelijk vergeving. 100% van God. Dat God het zegt. Je redt het niet, hè? Je krijgt het niet voor elkaar. Je krijgt je zonde niet weg. Maar kom, ik zal je ontvangen in genade. En ik zal alles, alles goed maken. Ben je het daarmee eens? Dat God terecht 100% van je vraagt. En dat God genadig 100% geeft. Dat was de eerste. Waarom Jezus? Waarom in de wereld? In zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonde onder alle volken. De discipelen, die hebben de achterliggende 3 jaar gepreekt in Israël. Wel in alle delen van Israël. Ze hebben gepreekt in Galilea. Ze hebben gepreekt in Judea. Ze hebben ook wel gepreekt een beetje in Samaria en in het Overjordaanse. Maar in elk geval, altijd was het in Israël. En je kunt je voorstellen dat ze gedacht hebben dat ook wel zo zou blijven. Want de profeten profeteert toch ook allemaal in Israël. Jesaja en Jeremia en Amos en Obadja en al die profeten die preekten in Israël. Nee, zegt de Heer Jezus. Dat moet niet zo blijven. Dat is helemaal niet de bedoeling. De Heer begint wel in Israël, maar het moet de wereld over. Ja, waarom dan? Nou, omdat dat geprofiteerd is. Dat is al reden genoeg. Als God het in zijn woord zegt, dan moet het gebeuren. Dat geldt voor alles wat er in de Bijbel staat. Alles wat er in de Bijbel staat, dat moet gebeuren. Het woord moet gepredikt worden onder de heidenen. Dat hebben we gelezen in Jesaja 60. Dat staat ook in Jesaja 53. Dat wil ik even voorlezen, of Jesaja 52. En waarom lees ik dat voor? Nou, de Heer Jezus zegt hier in dit gedeelte, discipelen, nu waren jullie zo helemaal in verwarring. Nu dachten jullie, hoe moet het nou verder? Wat is er nou aan de hand? Als jullie nou de schriften maar geweten hadden, dan hadden jullie het gezien. Wat hadden jullie gezien? Dat Christus moest lijden en sterven. Dat is er opstaan. Maar ook dit zou je dan gezien hebben. in zijn naam moet gepreekt worden. Bijvoorbeeld Jesaja 52, het laatste vers. In Jesaja 53 gaat het over het lijden. Als een lam is hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn de scheren. Als een weet is zijn mond niet open. Het gaat over de opstanding van de Heer Jezus. De arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. En ook als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Dus de Heer Jezus zou sterven en opstaan. Maar dan ook, in hetzelfde gedeelte staat vers, het laatste vers van hoofdstuk 52. Alzo zal hij vele heidenen besprengen. En de koningen zullen hun mond over hem toehouden. Want de welke het niet verkondigd was, die zullen het zien. En welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Dus de profeten hier en elders die zeggen het. Dat wat nu bij de Joden bekend is, dat moet de wereld over. Degene die er nog nooit van gehoord hebben, die hebben van andere goden gehoord. Die hebben nog nooit van Jezus gehoord. Die moeten het gaan horen. Ze hebben wel van God gehoord. Alle mensen over de wereld die hebben een besef dat God er is. En ze kunnen het in elk geval beseffen. De hemelen vertellen Gods eer. Het uitspansel verkondigt zijn er aan de werk. In dat opzicht geldt alle volken op deze wereld weten, kunnen weten dat er één God is. De schepper van hemel en aarde. De rechter, dat zegt hun geweten wel. Maar ze kunnen niet weten wie Jezus is. Dat moeten ze horen. En de profeten zeggen, ze zullen het gaan horen. De heidenen over heel de wereld, die zullen gaan horen dat er een heiland is. Alle volken. En dat zijn er wat. En dat zijn verschillende volkeren. Totaal andere culturen. Totaal andere huidskleur. Totaal andere taal. Maar wonderlijk, hè? Er zijn over de hele wereld, vanuit al die culturen, mensen die de Heer Jezus kennen, die kennen datzelfde werk. Bekering en vergeving van de zonde in de naam van Jezus. Dat kennen ze. Daar leven ze bij. Terwijl mensen elkaar qua taal totaal niet kunnen verstaan, kunnen ze elkaar toch begrijpen. Als ze via een andere taal of zo, of als ze het leren, als ze dan met elkaar kunnen gaan spreken, zeggen ze, hé, maar ik herken wat er in jouw hart gebeurd is. Waarom? Omdat alle volkeren ten diepste toch hetzelfde zijn. Ze hebben allen gezondigd, derven de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd. Door de verlossing die in Christus Jezus is. Alle mensen op de wereld zijn hetzelfde. Gezondigd. Verlegen om God. Geen mens op de wereld kan zonder God. Geen mens op de wereld kan zalig worden zonder Jezus. Maar dat ene offer van de Heer Jezus, dat is krachtig genoeg voor de hele wereld. En dat is geschikt voor alle mensen. Niet alleen voor Europeanen of voor Joden. Maar het is geschikt voor negers en het is geschikt voor Chinezen en het is geschikt voor Indianen. En voor wat voor soort mensen ook maar. Alle soorten mensen die kunnen leven uit het ene offer van Jezus Christus. Alle mensen hebben het nodig. Kijk dus ook wel de wereld in. Ik sprak gisteren iemand. Ik zei, ja, ik ben eigenlijk steeds predikant geweest op de Bijbelbelt. Maar dat vind ik eigenlijk een beetje een naar woord. Bijbelbelt. Dat is dan zo'n strook van plaatsen in Nederland waar meer mensen naar de kerk gaan dan op andere plaatsen. En Zeeland en de Veluwe. Maar Urk hoort er eigenlijk ook bij. Alleen is een beetje loopt hier een beetje op een aparte plek. Maar goed, Bijbelbelt gemeente. Dat vond dus een beetje een nare term. Hij zegt, ja, maar die Bijbel die is toch niet om op te sluiten in die ene strook land. Maar de Bijbel, die is bedoeld voor alle mensen. Iedereen heeft Christus nodig. Dat is wat de Heer Jezus dus hier tegen zijn discipelen zegt. En door zijn, via zijn discipelen tegen ons. Het evangelie verkondigd moet worden onder alle volken. En nu hoeven wij persoonlijk niet alle volkeren te bereiken. Maar misschien mag ik wel dit noemen. Regelmatig, eigenlijk wel heel vaak, staat er in het Urkerland een Urker die in het buitenland is. Soms voor het werk, soms voor de zending, soms op reis. Maar voor de zending af en toe. Voor het werk, voor vakantie, of op reis. Of gewoon voor het gezin. Heel regelmatig. Urkers zijn een reislustig volk. Wat dat betreft gaan we wel de wereld over. Komen Urkers bij elkaar wel zo ongeveer onder alle volkeren? En nu, als je eens een keer op vakantie gaat, kun je misschien helemaal die taal niet spreken. Maar je kunt op zijn minst zo kijken. Erbij stilstaan. Nu ben ik hier in totaal ander land. Land waar misschien wel geen kerken zijn, maar hindoetempels of zo. Of wat dan ook. Of alle kerken gesloten zijn. Hoe kijk ik nu naar die mensen? Zijn het mensen die Jezus nodig hebben? Dus dan weet je helemaal niet wat je moet doen. Dan kun je alleen maar denken en bidden. Misschien moet het daar maar beginnen. Voel ik die bewogenheid die Christus hier had als hij zijn discipelen uitzendt? Voel ik die bewogenheid dat mensen vlakbij, mensen ver weg, Jezus nodig hebben? Misschien nog iets anders, misschien is het dichterbij. Laatste nummer van het Urkerland ging het over arbeidsmigranten. Is er wel een goede visie op arbeidsmigranten? Ik was benieuwd wat ik las over hun geestelijk welzijn. Daar ging het niet over. Misschien komt er straks een soort dorp met arbeidsmigranten bij Poort of Urk. Er zitten daar honderden Polen, Roemenen, wat dan ook. In de kerk. Die mensen die komen dus uit allerlei landen hier. Horen ze over de Heer Jezus. Ja, sommigen wel. Ik weet dat er zijn Urkers die met hun collega's in gebrekkig Duits of Engels of zo proberen over de Heer Jezus te praten. Maar laten we ook zo naar ze kijken. Laten we ons allemaal, al hebben wij de gelegenheid niet, zo naar ze kijken. Het zijn mensen die wel anders zijn dan wij, maar even hard de zaligmaker nodig hebben. Als laatste, waarom vanuit Jeruzalem? Deze opdracht is natuurlijk in de eerste plaats gezegd tegen de discipelen. Discipelen, 11 discipelen, of eerst 10. Jullie moeten gaan preken, jullie moeten de wereld over, maar begin hier in Jeruzalem. Waarom? Nou, de eerste reden is heel eenvoudig. Begin dicht bij huis. Ze zijn nu in Jeruzalem. En ze hoeven niet gelijk de hele wereld over en het eigen volk vergeten. En daarom dacht ik, is misschien dat van die arbeidsmigranten voor ons ook wel belangrijker. Naar al die landen op de wereld. Begin dicht bij huis. We kunnen ook sowieso nooit de hele wereld op onze schouders nemen. Dat is wel de vraag stellen de mensen die God nou op mijn weg plaatst. Zie ik ze? Trek ik mij hun lot, hun eeuwige lot aan? Discipelen, sla je eigen stad niet over. Beginnen er van Jeruzalem. Dat is toch geen fijne stad? Dat is een stad waar Christus gekruist is. Daar waren ze bang voor. De discipelen die zitten hier in die kamer bij elkaar met de deuren op slot. Nou, de Heer Jezus brak er wel doorheen, maar zelf waren ze bang voor al die mensen in Jeruzalem. En nu zegt de Heer Jezus, discipelen, als jullie gaan preken, dan moet je niet veilig naar Galilea gaan, waar het nog wel een beetje rustig is, maar hier in die stad waar ik gekruist ben, preek daar. Ja, maar die vijandschap dan. En misschien worden we wel gedood. Ja, misschien wel, zeker wel. Wat gebeurde? Jacobus zou gedood worden, Petrus, Johannes gevangen worden, Stefanus, stenigd, die was er hier nog niet bij, maar toch. beginnende van Jeruzalem betekent dus ook, niet alleen maar op de plek waar het makkelijk is. Niet alleen op de plek waar mensen je wel aardig vinden. Maar ook dan als het tegenstand is. Een christen, die wordt niet per se een gemakkelijk leven beloofd. Wel een goed leven. Een goed leven. Maar dat de Heere zegt, ik ben met u. Vers 49. Ik zend de belofte mijns vaders op u. Dat is de belofte van de Heilige Geest. Totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Dus als hij hier zegt, Jeruzalem, dan kunnen de discipelen denken, ja, maar dat kan ik helemaal niet. En dan is daar het woord van de Heer, het is mijn werk. Het is mijn geest, het is mijn kracht. Beginnende van Jeruzalem, dat confronteert ons dus mee. Het is niet uit ons. Niet wat wij voor elkaar kunnen krijgen, hoe goed wij kunnen spreken. Maar de grote vraag is, komen wij achter hem aan? Leven wij uit kracht? Uit de geest die hij geeft. Beginnende van Jeruzalem. Zegt ook dit. Jeruzalem is de stad waar het gebeurd is. Daar is Jezus gekruisigd. Daar is Jezus opgestaan. Dat klinkt eigenlijk door in Jesaja 60. De heerlijkheid van Jeruzalem. Die heerlijkheid, dat is omdat het de stad van de Heer is. Omdat de Heer daar zijn grote werk gedaan heeft. En altijd, als het evangelie verkondigd wordt, wordt over Jeruzalem gesproken. Over heel de wereld kennen mensen Jeruzalem. Niet alleen maar positief natuurlijk. Het is de stad waar Jezus gekruisigd is. Maar dan toch te zeggen, ja maar hoe die stad dan ook is. Hier heeft hij betaald voor de zonde van de hele wereld. Daarom is Jeruzalem het centrum van de wereld. Dat is de plek waar hemel en aarde bij elkaar gekomen zijn. Jeruzalem, dat is de plek waar de opgestane Jezus als eerste was. Dat is dan ook de plek waar hij terugkomt. Maar dat is niet, daar hoeven we niet te beginnen. Het evangelie vertelt, er is een plaats op deze wereld. Daar is voor de zonde voldaan. Dus als de discipelen moeten beginnen vanuit Jeruzalem, dan vertelt de Heer Jezus daarmee ook, vergeet nooit. Vergeet nooit dat het hier om gaat. Christus, die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Er is geen godsdienst. Er is geen geloof zonder Jeruzalem. Ik bedoel daarmee dus, het gaat niet om onze gevoelens. Om onze activiteiten. Het gaat om het werk van de Heer Jezus. Dat we daarbij leven. Het is gebeurd. En dat is de grond van mijn hart. Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. Daar ligt het vast. Als laatste, beginnende van Jeruzalem. Dat zegt dus ook, het moet niet blijven bij Jeruzalem. Het gaat de wereld over. Maar intussen blijft God aan zijn belofte trouw. Ook in deze opdrachten klinkt alle eeuwen door de naam van Jeruzalem. En dan zegt de Heer toch mee, ik vergeet Jeruzalem niet. Dat is de plek, daar is Christus gekruisigd. Dat is de plek, daar is het evangelie begonnen. Dat is ook de plek, daar komt hij weer terug. De Heer maakt zijn werk af. Hij laat niet varen, de werken zijn er handen. En dan gaat in Jeruzalem een heleboel niet goed. En we kunnen niet zeggen dat nou de Israëlische regering dus per se zo'n godzalige, wijze regering is. We kunnen wel zeggen dat God trouw blijft aan zijn belofte. Israël blijft zijn volk. En Jeruzalem blijft zijn stad. Ondanks alles. Daarom bid met een algemene stem om vrede voor Jeruzalem. En bid dat Christus spoedig op zijn werk terugkomt. Dan zien we, het blijft niet in die verkondiging. Dat is wel de kern. Vertellen dat er een eiland is. Vertellen dat er genade is. En weten dat er genade is. Dat is nu in dit leven de kern. Maar God zegt, het gaat verder. Die vrede die ik wil geven in je hart, die zal ook komen op deze wereld. Wij leven ergens naartoe. We leven ergens vandaan. Vanuit wat God gedaan heeft. Maar er is ook een uitzien naar wat God nog doen zal. Wij verwachten. Verwacht u ook. Ziet u er naar uit? Om eeuwig met God te zijn in Christus. Om eeuwig te zijn daar waar Hij koning is. En waar zijn vrede is. Om eeuwig Hem lief te hebben. Voor altijd. In het diepst van je hart. Ongestoord aan Hem verbonden te zijn. Dat kan alleen dan. Als je nu aan Jezus verbonden bent. Als je dat verlangen kent. Kan het toch niet anders. Of je gunt het anderen. Amen.